Oké, dames en heren, welkom bij de Afloos podcast. En ik ben vandaag mijn hele speciale gast. Ik zou zeggen, stel jezelf eerst heel even kort voor.
Heel kort?
Heel kort.
Oké, mijn naam is Hilde van den Burg. En 56 jaar, getrouwd, 2 kinderen, wonend in Naaldwijk.
Oké. Hier heb je dus Hilda. En ik heb Hilda eigenlijk... als eerste op mijn lijstje staan toen ik de podcast begon. Als personen die ik graag in de podcast wilde. En daar zat een bepaalde reden achter. En voor mij was dat de gebeurtenis van 2,5 jaar geleden. Toen ik bij Hilda een ademsessie deed voor het allereerst in mijn leven. En ik weet eigenlijk van begin tot eind nog heel erg goed hoe dat ging. Echt van hoe we er naartoe liepen, naar de locatie van het... vanaf het moment dat we... of dat jij me ging begeleiden in het... in de anderhalf uur langdurende sessie. Met het ademen. Wat mijn lichaam eigenlijk deed. En wat ik... in welke staat ik mijn bewustzijn... of onbewustzijn, zeg maar... hoe zeg je dat? Hoe dat ineens op een hele andere manier naar voren kwam. Of hoe ik mezelf op een hele andere manier ervaarde. En toen zijn er wel lampjes aangegaan van... Oké, er zit nog zoveel meer achter het mens zijn. Achter wat het lichaam kan. Of wat het lichaam, zeg maar, voor functies heeft. En dat was best wel interessant. En ik zat dus op jouw LinkedIn te kijken en je doet eigenlijk heel veel dingen.
Heel
op,
veel.
Op je LinkedIn, hoe noem je zoiets? De LinkedIn, de onderin?
Wat je allemaal doet.
Ja, gewoon wat je allemaal doet.
Ja, een hele regel. Maar ik vind het wel leuk om even terug te gaan natuurlijk in het feit van als je natuurlijk kijkt naar 2,5 jaar terug... Er waren natuurlijk bij jou wel bepaalde issues en je had ook wel een vraag voor jezelf van hé, hoe kan ik in verbinding komen met mezelf? En het mooie van uit dat stukje ben je verder gaan zoeken naar die verbinding. Want we zijn nu natuurlijk 2,5 jaar verder. In die 2,5 jaar tijd heb ik jou natuurlijk zien groeien. Je interesses zijn anders geworden dan 2,5 jaar terug. Daarin heb je ook bepaalde keuzes gemaakt. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel mooi van jou, dat je hem echt hebt doorgepakt. Van het feit van, oké, weet je wel, ik ga eens eigen, toch kijken van wat speelt er in mij. En niet naar de buitenwereld, maar naar jezelf.
Ja, nou, die klopt zeker. Ja. En natuurlijk wel met vallen en struikelen en weer opstaan, maar ja, als je dat zo zegt, dan moet ik ook... Even nagaan waar het allemaal vandaan kwam en waar we zijn.
Ja, maar de ene kant door vallen en op te staan groei je alleen maar in het leven.
Ja, nee, dat klopt ook, ja.
Ja.
Zeker, mooi.
LinkedIn.
Ik ga gelijk veren onder mijn reet geduid. Nee, op de LinkedIn staat je bent coach. Verbeeldingstherapie doe je TRB, Trauma Release and Breathwork, als ademcoach. BRTT staat voor Body Remember Trauma Therapy, is gekoppeld aan lichaamswerk. Ja. En sinds binnenkort ook zwem- en koude instructrice.
Nee, heb ik al, ja.
Oké. En je doet retretes op maat.
Ja.
En dat allemaal onder je bedrijfje Happy People.
Ja. Nou, ik heb wel in april, mei heb ik daarin wel een keuze gemaakt. Ik heb natuurlijk alles gedaan, altijd onder Happy Dance People. Zo ben ik begonnen. Ik ben eigenlijk begonnen met Puppy Swing. Dat was dansen voor peuters. En ik kreeg daarna een vrij grote opdracht. Dus het werd op een gegeven moment Happy Dance People. En vanuit daar heb ik van 2 tot en met 100 jaar altijd beweeglessen gegeven.
Okay. Hoe lang is dat geleden voor de luisteraar die...
Dat is eigenlijk tot 4 jaar. 4 jaar geleden. In de coronatijd heb ik een beslissing genomen om te zeggen van ja, ga ik door of niet. Ben toen nog wel doorgegaan met mijn lessen. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje tegengehouden. En mocht het niet. En 1 uur les werd natuurlijk 2 uur les. Omdat de ruimte natuurlijk niet te vol mocht. En daarin heb ik toen wel een keuze gemaakt om te zeggen van nou ja, oké. Maar in 2019 had ik al... in plaats van Happy Dance People had ik al Happy People. Omdat ik toen al bezig was met een stuk mindfulness, yoga, kinderyoga, meer de verdieping in jezelf.
Ja.
Dus,
en waar is het zaadje eigenlijk bij jou geplant? Kan je dat...
Nou, dat is eigenlijk wel van jaren terug. Ik was vrij jong. Ik leerde voor schoonheidsspecialisten. En toen kreeg ik een baan in Loosduinen in Den Haag. En daar leerde ik een vriendinnetje kennen. En zij deed een spirituele opleiding in Amersfoort. En toen was ik zelf, denk ik, 23 jaar. En... Nou, ik vind eigenlijk altijd alles interessant. Dus ik ging bij haar, was ik proefmodel, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik leerde eigenlijk al heel jong, en dan praat ik natuurlijk echt wel over 30 jaar terug, leerde ik zeg maar over klankschalen, van die natuursteentjes, het pendelen, hapnotherapie, hypnose, reiki. En ik had echt zoiets van, oh wauw, dit is echt allemaal te gek. Dus ik ben eigenlijk, dat heb ik altijd wel een beetje gevolgd. En vanuit mijn schoonheidsverzorging ben ik ook eigenlijk allerlei opleidingen gaan doen. Verschillende massagetechnieken, aromatherapie, bachbloesem, remedie. En dat heb ik eigenlijk door de loop der jaren eigenlijk altijd wel voortgezet. En het stukje spirituele, daar heb ik altijd mijn interesse in gehad.
Ja.
Ja. En eigenlijk altijd wel doorgevoerd in heel mijn leven eigenlijk, tot nu toe. Ik leef natuurlijk nog steeds, dus gelukkig maar. Maar dat is eigenlijk altijd wel tussendoor geschoven. En dat vind ik ook het mooie van het leven. En naarmate ik je ouder word, ga je ook bepaalde dingen anders zien, anders voelen. En vooral de laatste paar jaren, mm-hmm. tot eigenlijk alles... Wat je meemaakt, dus het stukje fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele. Alles is niet los te koppelen van elkaar. Dat zag ik natuurlijk 30 jaar geleden heel anders dan nu.
Ja. Oké.
Ja, nu. En
wanneer kwam het besef of de ervaring dan dat allemaal... Ja, toch wel door een... Alles in verbinding staat, die drie dingen die jij net noemde...
Ja, het zijn er vier. Het is echt het fysieke ja. stuk, het mentale, het emotionele en het spirituele daarin. Echt de bewustwording, denk ik, wel vanuit 2018, denk ik wel.
Okay. En wat maakte dat je dan op dat moment, om het nou zo te noemen, gewoon bewust werd, wakker werd...
Sowieso heeft het eigenlijk een heel stukje erbij meegewerkt door het overlijden van mijn vriendin. Die was ziek en die had een hersentumor. En met haar heb ik eigenlijk 9 maanden heb ik zeg maar meegelopen tussen haakjes. Ik ging met haar naar het ziekenhuis, ik was bij haar thuis, bij haar gezinssituatie. Je ziet dan ook de pieken en dalen, hè? Wat daar gebeurt... De boosheid, de frustratie, het verdriet, af en toe toch het gelach als er weer een opwelling was. Dus de ene kant, daar ging ik al eigenlijk een stukje over leven en dood. Ik ben in 2018 naar een stilte-retreat gegaan voor mezelf. Nou ja, dan kom je ook weer dichter bij jezelf. Ik ben in aanraking gekomen met ayahuasca. Dat heb ik ook gedaan. Waardoor je eigenlijk ook weer energetisch gezien heel veel dingen opruimt. Waardoor er eigenlijk ook weer een openheid staat voor andere dingen. Ja, en ik vind ook wel de verbinding met jezelf. En ik wil daar niet... Het is niet zo van jee, wat een gezweef. Dat is het niet, want ik sta nog steeds met 2 benen op aarde. Want je kan natuurlijk wel helemaal denken van... Oh, dat is het helemaal, maar... We hebben het hier te doen.
Mm-hmm.
En het is heel verstandig om gewoon met je beide benen op aarde te blijven.
Zeker.
En daar ook mee gewoon de verbinding aan te gaan.
Ja, want dat vind ik eigenlijk wel toch interessant bij jou nog altijd. Je staat zo echt stevig met 2 benen altijd op de grond, zeg maar. Maar je kan ook gewoon heerlijk meegaan in... Dat hogere in het het ongrijpbare, noem ik het vaak, het onzichtbare, dat soort dingen. Maar je bent hier wel gewoon altijd bewust van dat je, dat je het hier te doen hebt. En dat hoor ik ook altijd wel terug in de gesprekken die wij voeren. Waar ik in merk dan, oh, je bent altijd bezig met de mensen om je heen. Met die 9 maanden dan met je, met jouw vriendin. Hoe heeft dat ervoor gezorgd dat je, ja, dat je wat anders bent gaan kijken naar het leven? En misschien moeten we eerst terug naar hoe je daarvoor naar het leven, hoe het leven, hoe naar het leven keek.
Nou, ik denk dat dat op een gegeven moment met sommige dingen, kijk, op een gegeven moment, hè, je wordt geboren, je komt bij je ouders, je hebt je leven, je groeit op. Je ouders die in hun stuk, hè, hebben hun het goed gedaan om je groot te brengen. Er gebeuren natuurlijk op een gegeven moment dingen. Dat slaat het lichaam op, daar ben ik nu wel heilig van overtuigd. En dat, hè, dus trauma gerelateerd. En trauma kan heel groot zijn, het kan klein zijn, maar het kan wel in jouw systeem zitten. En dat kan het stukje zijn als je op de kleuterschool loopt en je hebt een rode broek aan en jij vindt hem hartstikke mooi en de rest van de klas zegt van, wat heb jij een stomme rode broek aan? Mm-hmm. Dan is het eerste traumaatje bij wijze van spreken al gemaakt, ja. Want je trekt nooit meer een rode broek aan. Maar sommigen die zeggen ook dat eigenlijk al een trauma al bij de conceptie kan zijn. Hè, daarvoor al tijdens de bevalling, want het is natuurlijk al heel wat voor een kind om ter wereld te komen. Daarentegen heb ik dat zelf ook meegemaakt. De oudste die lag in een stuitligging, dus dat werd een keizersnee. En met de tweede scheurde mijn baarmoeder tijdens mijn weeën. Dus ik kreeg weeënremmen, ze noem maar op. Dus ik lag binnen 10 minuten lag ik op de OK. En dat moest ook wel, want sowieso heeft het kind maar 20 minuten. En als dat langer duurt, dan sowieso overleeft het kind het niet. En ik raak in shock, waardoor, omdat er allerlei bloed in mijn organen komen, waardoor ik zelf dus ook kans had om te overlijden, zeg maar. Op dat moment ga je door. Je hebt niet het besef dat je eigenlijk aan een zijde draadje hebt gehangen. Je bent blij dat je thuis bent. Je bent blij dat je kindje leeft. En je gaat door. En ja, dat, weet je, dat zijn dingen. Het gaat door. Dat eigenlijk. En in 2009 is mijn vader overleden. Dat zijn ook allerlei dingen. Dat gaat in het systeem. En dan heb je nog zoiets van, ja, nee, dat hoort erbij. Ja, je vindt het niet leuk. Je bent er verdrietig over. Maar je gaat eigenlijk door. Door. Totdat er op een gegeven moment echt wel een keertje, en dat is bij mij natuurlijk ook gebeurd, tot op een gegeven moment één iemand zegt van, ja, nu is het wel een keertje, nu is het even stoppen.
Of met, je lichaam eigenlijk gewoon nee zegt.
Ja, je lichaam reageert op een gegeven moment. Ja.
Dat vind ik ook. Ja. Hoe heb je dan, hoe ga ik deze vraag stellen? Hoe heb je leren luisteren naar de signalen die juist, die vanuit je lichaam worden gegeven? Hoe heb je daarin leren luisteren?
Ik heb ze natuurlijk een hele tijd genegeerd. Ja. En dan dacht ik van, oh nee, weet je geeft op een gegeven moment alles de schuld. Dus het is de overgang en de stoeprand die had daar niet moeten liggen, omdat ik mijn voet verzwikte. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar tot op een gegeven moment, tot ik eigenlijk helemaal niet met mijn bed uitkwam, want ik had gewoon een voetblessure. Geen hielspoor, maar dat was een hielpeesplaatontsteking en dat was vorig jaar. Ja, en toen ging ik eigenlijk gewoon nog door, tot ik op een gegeven moment echt letterlijk stop werd gezet, want ik kwam gewoon mijn bed niet meer uit. Ik kon er gewoon echt niet meer op staan. Dus dan ga je echt nadenken van, als ik nu doorgaat, dan zegt dat lichaam in één keer stop. Ja. Die zegt echt stop.
En wat voor proces ben je toen ingegaan? Of wat helpt voor jou vaak?
Het proces waar ik zelf in ben gegaan, op een gegeven moment, dat is nog niet zo kort, nog niet zo lang geleden. Dat was in februari was ik naar het buitenland gegaan voor een verdiepingstraining, koude training. van, ja, toen was ik in Noorwegen en daar merkte ik al dat eigenlijk mijn lijf een beetje stagneerde en met de kou en ja, ook zelf. Mijn emoties zaten ook echt wel vrij hoog. Nou ja, en toen kwam ik thuis eigenlijk en ik bleef gewoon last hebben van mijn voet. En ben ik bij de podoloog gegaan, de fysio, de acupunctuur, massage. Nou ja, speciale kruiden ook. Weet je wel, dat het eigenlijk allemaal maar goed voelde. Maar ik ben eigenlijk meer echt naar binnen gegaan. Dus ik ben meer de natuur gaan opzoeken. Socials even laten bezinken. Zo van, oké, ik doe gewoon een stapje terug. Want ja, daarin worden we ook natuurlijk ontzettend beïnvloed. Hè? We pakken natuurlijk zo snel die telefoon. En ik heb dat zelf ook hoor. Ik vind het leuk om filmpjes te maken. Weet je wel, mijn foto's te bewerken. Maar ja, voordat je het weet, dan ben je alweer 3 uur verder. Dus dat is echt wel een ding. En ja, ik heb op een gegeven moment gezegd van ik hou gewoon echt een maand pauze. En dat heb ik gewoon echt gedaan dit jaar. En echt heel goed gekeken van hé, wat wil ik en wat ga ik doen. En daar zijn eigenlijk ook wel weer hele mooie dingen uit voortgekomen. Dus ja, zal ik die zo vertellen of wil je het even?
We zijn bij het puntje heel grappig aangekomen ook. Ik zie er nog één staan, maar daar kom ik later misschien nog een keer op terug. Nee, want je hebt sinds binnenkort je eigen boek. De keuze van mijn moeder.
Ja.
Zou je daar eerst iets over kunnen vertellen? Hoe dat is gekomen? En...
Nou, als je vanuit het spirituele een beetje kijkt. Ik vind het altijd super gaaf om een vision board te maken. Ook wel een moodboard, zeggen ze ook sommigen wel eens. En een vision board is natuurlijk eigenlijk ontstaan vanuit hoe je zeg maar je woonkamer wil hebben. En dat doe je met plaatjes knippen en plakken. Maar de ene kant, wat ik al zei, alles is verbonden met elkaar. Dus we staan ook echt in verbinding met bepaalde dingen. Daar geloof ik heilig in. En wat je echt graag wil, als je dat echt uitspreekt voor jezelf om te zeggen van hey, dat wil ik echt graag. Kijk, is het niet zo van joh, ik leun achterover en ik heb morgen bij wijze van spreken een ton op mijn bank of ik win een andere loterij. Dat is het niet. Maar je kan het wel, vind ik zelf, sturen. En ik heb zeg maar in 2020 heb ik een moodboard gemaakt of een visionboard bij een vriendin van mij. En daar had ik aangegeven van joh, ik had hele leuke plaatjes. En één plaatje was van een gang waarvan ik had gezegd van nou, als ik een eigen praktijk wil, dan moet het zo en zo een soort gang zijn. En het grappige is, een jaar later loop ik nu ook door dat gangetje, want ja, ik heb dus ook inderdaad mijn eigen praktijk.
We zitten er nu ook.
Dus dat is echt super. En ik had dus ook een vision board gemaakt een jaar later. En daar had ik eigenlijk een open boek, had ik daar een plaatje in. En ik had daarbij, dat legde ik ook uit, want ja, je gaat het dan ook uitleggen met degene met wie je het maakt. En toen zei ik van nou, ik wil een boek schrijven. Maar waarover weet ik eigenlijk nog niet. En dat komt wel. En vorig jaar, 14 september, is mijn moeder overleden. En mijn moeder die heeft de keuze gemaakt om euthanasie te doen. En het onderwerp dat is echt wel best wel pittig. En op een gegeven moment had ik zoiets, joh, mam, zou ik eigenlijk daar een boek van mogen schrijven? Nou, en eigenlijk dachten we een beetje van, nou ja, in het klein. Maar ja, zo klein is het eigenlijk niet meer. Want ik heb een boek geschreven, dus De Keuze van Mijn Moeder en Andere Kijk op Euthanasie. Ik had een kleine oplage laten drukken. Nou ja, die zijn inmiddels verkocht. In januari staan er eigenlijk ook boekpresentaties gepland. Bij Hodepel en bij diverse bibliotheken. En ik zit dan bij de Balanskliniek van Bram Bakker. Dus het wordt eigenlijk van klein naar groot. En dat gaat niet zozeer om de hoofdrolspeelster. Maar het gaat er eigenlijk om het onderwerp euthanasie. En om eigenlijk de dood bespreekbaar te maken. En in het boek staat eigenlijk een terugblik van mijn vader. Het is natuurlijk echt wel een privéverhaal. Een stukje van mijn moeder. Daarin ook tot ze eigenlijk de kennis gaf om te zeggen van nou ja, ik wil dood. De reis daar naartoe, hoe wij het hebben ervaren als gezin. Nou ja, en dan eigenlijk mijn eigen rouwproces daarin. En alles staat een beetje gekoppeld met elkaar. Van, hè, weet je, wat kan je doen? Waar moet je heen? Wat gebeurt er eigenlijk met zoiets? Ja, wat komt er eigenlijk op je pad? Wat ga je doen met rouw? Mm-hmm. Dus het is allemaal wel omschreven in het boek. Ja.
Ja. En je zegt ook, het staat ook onder de ondertitel is een andere kijk op euthanasie. Kun je die uitleggen, die ondertitel?
Ja, kijk, een andere kijk op euthanasie. Het is heel vaak, en dat was ook vanuit mijn stukje, van oké, je moet zwaar ziek zijn. Mm-hmm. En om dus euthanasie te doen. En dat is eigenlijk tegenwoordig niet meer. In zoverre, er kunnen ook andere dingen meespelen, zoals psychische problemen. Hè? En het is niet zo van, joh, ik ga morgen even langs de dokter, ik ga het aangeven, je hebt je prikkie en de mazzel. Dat is het niet. Het is echt een heel proces. En dat is bij mijn moeder, hè, die had gewoon zo een opeenstapeling van ouderdomsklachten, waarvan eigenlijk voor haar het leven op een gegeven moment wel lijden werd. En zij wilde gewoon de regie echt in haar eigen hand houden. En zij wilde niet te hulpbehoevend worden. En als je bij andere mensen, of het kan te laat zijn, of mensen worden dement, dan heb je geen vrije keuze meer daarin. Nee. Want dan is het gewoon klaar. En ik wil niet zeggen, kijk, met dementie, dat vind ik persoonlijk. Kijk, het is voor ons die ermee te maken hebben, is het heel vervelend om het te zien. Want, en ook vermoeiend, want zo is het gewoon. Dat zie ik ook zelf bij mijn schoonmoeder. Die is nu 90, dementerend, schat van een vrouw, niet lelijk of wat dan ook. Maar ze zeggen in een half uur natuurlijk 35 keer hetzelfde. Tot je denkt, ja, na die 35 keer heb ik het wel gehoord. Alleen zij heeft er geen last van, want ze weet het niet. Dus ja, weet je, moet je dan in één keer zeggen tegen zo iemand, nou ja, weet je, je hoort hier met thuis, dus je, de mazzel, spuit je erin en ga. Dat is het niet. Nee. En kijk, een andere kijk op euthanasie, dat is voor mij, dat je op een gegeven moment, als je echt op een gegeven moment denkt van, ja, weet je, is dit het nu? Ja, tot daar een keuze is.
Ja.
En tot die keuze ook opgenomen kan worden. Want als iemand dementie heeft en heeft gezegd in een testament of wat dan ook van, hè, als ik het niet meer weet, wil ik euthanasie. Mm-hmm. Het ergste is, dan wordt het nog vaak niet gedaan. Omdat mensen van het gezin, dus de kinderen of wat dan ook, ja, die kunnen geen zeggenschap doen over de persoon in kwestie. En de persoon is misschien zo dementerend tot die op het juiste moment niet een ja of een nee kan zeggen. Want als op het moment tot het eigenlijk gebeurt, als de persoon op dat moment zegt van nee, ik wil het niet, dan wordt het toch teruggetrokken.
Ja.
Ja. En voor mezelf, ik vind eigenlijk dat het niet helemaal vrijgesteld moet worden. Maar wel tot het zo wordt opgenomen, tot eigenlijk op een gegeven moment de laatste wens, dus eigenlijk ook de doodswens, wel zou kunnen ingewilligd zou kunnen worden.
Ja. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Omdat ik ook ineens moet denken aan mijn oma toen, acht jaar geleden, die heeft geen euthanasie gepleegd, maar die liep volgens mij een herseninfarct op, waardoor ze in het ziekenhuis belandde en eigenlijk werd toen al gauw vastgesteld dat ze niet meer de dingen zou kunnen doen zoals ze deed. Want zij leefde gewoon op een, hoe zeg je dat? Hoe noem je dat nou? Een eenlaagse woning?
Ja.
Ja.
Benedenwoning?
Ja, beneden, nee, derde verdieping, maar wel gewoon één niveau, zeg maar. En zij kon in principe...
Appartement?
Ja, gewoon, laten we gewoon even zeggen...
Gelijkvloers, ja, we hebben het.
Nee, zij woonde gelijkvloers. En zij kon in principe alles met de fiets daar naartoe, met een vriendin boodschappen doen. Maar naar het herseninfarct, eindigde ze in het ziekenhuis. En toen was ze nog wel gewoon bij zinnen, ze wist nog wie ze was en ze wist wie de kinderen was. Maar eigenlijk was voor haar snel de beslissing ook gemaakt om geen euthanasie te plegen, maar wel te stoppen met haar voeding, zeg maar. Zodat
dus het
ze
eten en drinken.
Ja, dat ze gewoon natuurlijk zou sterven van uithongering. Omdat ze het ook niet zag zitten om dysfunctioneel nog door het leven te gaan, om het zo te noemen.
Ja, ja. Maar dat zijn dan wel dingen, weet je, om mee te nemen. Want het kan ons allemaal gebeuren.
Ja, daarom.
Dus heb je er wel eens met je familie over gesproken? Of met vrienden of wat dan ook? Van ja, weet je, als er wat zou gebeuren, ja, hoe zou je het willen? Ja. En dat zijn dingen, dat wordt natuurlijk eigenlijk zowat niet vaak over gesproken. Hè? Een geboorte van een kind of een aankondiging van een zwangerschap. Oh, leuk, nieuw leven, geboorte. Oh, wat een groot feest. En met de dood is daar eigenlijk altijd maar kommer en kwel.
Ja.
Maar als ik kijk hoe het proces bij mezelf is geweest, dan denk ik, ja, kommer en kwel, tuurlijk mis ik haar. Maar het is ook heel mooi geweest hoe het gelopen is.
Ja.
En de keuze wat zij heeft gedaan.
Ja. Kijk je dan nu ook anders tegen de dood aan? Na het schrijven van een boek en na zo'n ervaring?
Nou, dat had ik eigenlijk al met toen mijn vriendin overleed. Ja. Weet je, toen had ik eigenlijk al zoiets. Kijk, mijn geloof daarin is van er is meer tussen aarde of tussen hemel en aarde. Weet je, dus dat is mijn vertrouwen en mijn stuk. Dus ik vind ook van tot we hier zo zijn, in een lichaam, dat blijft achter.
Ja.
Maar het stukje ziel wat in ons zit, hè, de bron waar we eigenlijk allemaal uit komen, ja, dat gaat door. Ja, ben ik best wel nieuwsgierig naar. Maar ja, daar wil ik nog niet heen.
Nee,
nog even wachten. Weet je, maar ik heb wel voor mezelf zoiets van, ik weet zeker tot onze wel ergens zijn.
Mm-hmm.
Weet je, en of dat weer teruggereïncarneerd wordt of niet, of wel, ja, ik weet het niet. Ja, weet je, dat blijft altijd spannend. Ja, niemand heeft het ooit naverteld. Dus...
Nee, ik denk pas dat je
zulke
dingen ga je uiteindelijk weten pas als je deze fysieke vorm achterlaat, denk ik ook. En dan ik ben zo benieuwd wat er dan ineens op je deur.
Ja.
Op je deur wat terecht komt, denk ik van, oh, nou. Ze hadden daar echt zo in elkaar, heb ik heel mijn leven dit gedaan of dat gedaan. Maar dat weet je pas natuurlijk. Natuurlijk, ik kan wel zeggen dat je dat pas weet dan, maar misschien weten we dat zelfs ook nog niet eens.
Nou, ik weet het niet. Ja, weet je, de ene kant als ik terugkijk, dan denk ik, ja, en dan kom je wel weer toch een beetje vanuit het spirituele, van het feit van, ja, weet je, als je echte verbintenissen heb met eigenlijk alles om je heen. Hè? Alles bestaat uit trilling, alles bestaat uit energie. En dat hebben wij ook. En als ik kijk met het overlijden van mijn vriendin, ja, zij is gewoon echt een hele tijd, ja, gewoon echt wel bij me geweest. Dat heb ik gewoon echt wel gevoeld. En dan denk ik, ja, weet je, ja, op zich is dat gewoon prachtig. En dat is hetzelfde. Ik had vorig jaar had ik nog een training. En dat ging over public speaking. Nou ja, en ik sta eigenlijk in een kamer. Mijn vriendin werd eigenlijk altijd een beetje afgebeeld als een blauwe vlinder. En dat was heel grappig. En ik sta eigenlijk een heel stukje op te schrijven of te spreken eigenlijk. Want ik stond in een ruimte. Nou, en ik haal eigenlijk dat hele stuk aan. En een vrouwtje zegt van, ja, weet je eigenlijk waarvoor je staat? Ik zeg, waarvoor je staat? Ja, zegt ze, draai je eens om. Nou, en ik draai me om en er staat gewoon een heel groot schilderij met een vrouw met een gezicht met een hele grote blauwe vlinder. Nee. Ja, weet je, ik heb dan zoiets, oké. Ja, ze komt toch even om de hoek kijken.
Mm-hmm.
Ja, dus dat, ja. En dat vind ik gewoon echt wel heel mooi. En dat was vorige keer ook. Wij hebben met de crematie van mijn moeder hebben we een liedje gedaan van... ich bin die du. Ja. Nou ja, ik ken niet zo goed zingen, maar, maar dat, dus dat Duitse, dat vond ze echt geweldig, dat slagers gebeuren, of je weet wat ik bedoel. En ik liep eigenlijk even, ik moest even wat halen bij de kringloop, ik had het even leuk, even doorheen lopen. Nou ja, mijn moeder vond dat ook altijd prachtig, kringloops vond ze leuk, en vooral de Marten. Weet je wel, de tweedehandsmarkt vond ze altijd super. Ja, en ik loop zo die winkel in en ik hoor, ik ben die door. En dan denk ik, oh ja, zie je mam, leuk dat je erbij bent. Ja, dus ja, maar dat zijn dingen dat of dat moet je opvallen of... Ja, kijk, je kan ook zeggen, ja, dag is toeval. Nou, dat mag ook. Ja. Nou ja, ik heb dan zoiets van, ah, oh, wat supercool.
Ja, het is gewoon weer een herinnering aan iets die het altijd... Ja. Ja, je kan twee kanten bekijken.
Ja, en dat is ook een bepaald soort emotie, weet je wel. Ja. Dat ik denk van, kijk, en ik vind ook, daar moet je ook niet in blijven hangen.
Ja.
Maar dat is mijn stuk. En er staat ook in mijn boek, staat ook een gedeelte van rouw. En dat is eigenlijk, en rouw heb je op diverse soorten, maar ook dat is heel erg belangrijk om dat te doorvoelen. En dat is met alles, maar dat is ook weer, daar heb ik ook mijn studie voor gedaan, het stukje ademwerk en de Body Remember traumatherapie. Mm-hmm. Alles wat opgeslagen in ons lichaam, dat kan je op een gegeven moment, ja, ik wil niet zeggen opnieuw herleven, maar je kan ook bepaalde dingen loslaten. Maar daar zou je zelf ook voor open moeten staan. Om te voelen en te kijken. En vooral te kijken en vooral te doorvoelen. De pijn die daar zit. En het liefst lopen we eigenlijk weg van die pijn.
Mm-hmm.
Want die willen we eigenlijk niet voelen. Dus we blijven of hangen in wat we doen. En soms vallen we daarin in onze slachtofferrol. Van ik ben zo zielig. Maar het stukje van ik ben zo zielig doe je jezelf aan. En je kan nooit wijzen naar een ander. Ik zeg altijd van als je wijst naar een ander, dan zijn er drie vingers die terugwijzen naar jezelf. Dus.
Interessant. Ja, nu je dit ook weer zegt. Ik ben nu een boek aan het lezen van Gabor Mate.
Ja.
Uit 2006 al. En nou ja, af en toe vraag ik me echt af hoe ver nog dingen teruggaan omdat ik gewoon bij social work in mijn opleiding toen over psychotherapie leerde, maar niet verder. Het ging niet verder dan de symptomen en het gedrag van de mensen die het symptoom of die de klacht hebben. Dus het gaat alleen maar op het, op het vlak van gedrag en wat we kunnen zien aan iemand, zeg maar. Maar... Ja, hoe jij er ook over praat, het hele emotionele stuk en waar dingen ontstaan zijn, vinden vaak een kern weer terug bij de kindertijd. En hoe jij het ook noemt, een trauma kan heel erg groot zijn. Maar het kan ook in hele kleine dingetjes zitten, wat weer gewoon jouw gedragspatronen letterlijk gaan vormen. Maar het kan je dienen of het kan je uiteindelijk... de kop kosten voor jezelf en voor de mensen om je heen. En dat vond ik weer zo interessant in het boek ook. Dat er is altijd een ontstaan van iets. En er is nooit een toeval van... Oké, jij bent... je hebt ADHD omdat je vader ADHD heeft. Maar je moet eens kijken van... Hoe komt het dat... jouw vader eigenlijk ADHD heeft? En wat heeft... zijn manier van leven weer effect op jou gehad ook. In plaats van dat het veelal wordt afgeschoven op dat genetische stuk. Dat het door wordt gegeven.
Er wordt ook een heel stuk... Ja. Wordt er eigenlijk ook doorgegeven. Kijk, en je hoeft niet alles terug te doen naar je ouders of je verleden. Kijk, zelf heb je daar ook de hand in. Maar ik zeg altijd van... Zolang je je leven leeft... In harmonie en noem maar op. Prima, maar als je van bepaalde dingen last krijgt, ga dan eens kijken wat je meer kan doen. Weet je, want als het leven op een gegeven moment jou belemmeringen biedt, ga dan eens kijken naar de belemmeringen.
Mm-hmm.
En dat de meeste van ons gaan kijken buiten onszelf. Dus er wordt gekeken van mijn baan is kloten, weet je. Dat ligt aan mijn baas. He? Of het ligt aan mijn collega's. Nee, ga eens zelf kijken. Waarin speel jij daar in die rol? Maar dat is ook misschien in een gezinssituatie. He? Ja, ik vind dat en dat van mijn partner. Waarom doen mijn kinderen zo? Ga eens kijken naar jezelf van, hey, hoe redeneer ik? Hoe zit ik vandaag in mijn vel? Oké, waarom reageer ik zo naar mijn kinderen? Mm-hmm. Waarom heb ik iets met mijn partner wat me irriteert of me ergert? Weet je, het zijn de spiegels die elke keer weer worden teruggegeven. En is het feit van, hey, ga je daar overheen? Of kijk je eigenlijk in de spiegel van, hey, wat heb jij me te vertellen? Ja. En dat is echt heel interessant, weet je wel? En dat is hetzelfde, want Gabor Maté, hij is pas is die in Ahoy geweest. Nou ja, dat was natuurlijk heel groot. Bij Bram Bakker was het eigenlijk in een klein gespecialiseerd groepje. Het is natuurlijk een prachtige man, want hij is geloof ik al bij de 80. En hoe die het ook zegt, maar hij heeft ook echt puur zijn eigen trauma's ingezien. Hè? Ja. Het is natuurlijk een oorlogskind, was het natuurlijk, vanuit de Tsjechië, geloof ik, tot
Hongarije
tot hij kwam. Hij was 6 weken, geloof ik, oud, tot hij door zijn moeder werd weggegeven. Mm-hmm. Dus bindingsangst. En ja, hij vertelt dat echt in zijn boeken echt zo verschrikkelijk goed.
Klopt. Ja. Ja, dan krijg je vanuit zijn leven ook echt inzicht in.
Ja.
Ook eigen stukken merk ik, omdat je gewoon ziet van, oh, als hij beschrijft van wat jij nu ook zegt, dat hij was Joods, om even voor de context beter te begrijpen. En in Hongarije zaten ze in de ghetto's. Maar hij werd inderdaad van 6 weken oud werd hij weggesmokkeld. Door zijn moeder werd hij weggegeven, ook aan mensen die zijn moeder helemaal niet kenden. En toch... zij deed dat uit liefde, maar een kind ontvangt een hele andere boodschap dan wat de moeder uit liefde eigenlijk ook weer doet. Dus dat is, hoe zeg je dat? Je hebt niet altijd de keuze om te worden wie je bent, vind ik uit zijn verhaal ook weer een mooi thema eigenlijk.
Ja.
En daar achteraf ook weer toch wel, maar niet...
Niet op het moment. Nee. Kijk, op het moment, dan weet je dat niet, weet je. Maar het zit wel, zeg maar, in de genen. Hè? Dat wel. En het is misschien ook wel de keuze. Ik zeg eigenlijk ook wel iets van... Weet je, wat mij ook heel erg geïnspireerd heeft, is het... Het boekje het sprookje van de dood. Zij is ook een hele fijne schrijfster. Zij heeft verschillende boekjes geschreven. En toen mijn vriendin eigenlijk stierf, toen had ik dat boekje al aangeschaft. En je hebt ook een film. En die film is volgens mij op Walt Disney. En dat is The Soul. Dat is echt ook een hele leuke film. En dat is een beetje hetzelfde naar het sprookje van de dood. En daarin wordt ook verteld dat wij een keuze maken, zeg maar, als je daarin gelooft. Hè? Dus als zieltje maken wij een keuze van, bij die en die ouders komen wij. Nou ja, en dan groei je op. Ja, en wat leer je dan van je ouders? Kijk, ik vraag me ook wel eens af, hè, tot ik met bepaalde dingen zit of tot bepaalde dingen weer terugkomen. Denk ik, hoe dan? Ik heb naar mijn idee heb ik al redelijk veel gedaan. Ja. En toch val ik zo vaak terug...
Van de neus in de boot.
Ja, weet je, tot ik weer terugvalt. Weer in oude stukken. Tot ik denk van, ja, maar daar ben ik toch alweer doorheen gegaan. En toch komt het dan weer terug. Weet je, en dat geeft niet. Het zijn de ups en de downs. En het is alleen wat ik heel fijn vind, tot ik ze dus herken. Ik herken het feit van dat ik zie van, ik zit weer te veel achter mijn telefoon. Oh, die triggert me weer. Oké, waarom? En je hoeft niet bij alles na te denken. Oh, moet ik weer die spiegel pakken? Oh, dan moet ik weer eens even kijken. Wat heb ik me te vertellen? Dat hoeft niet.
Nee, dan kun je ook helemaal jezelf gek op maken.
Ja, dat moet je ook niet doen. Maar je kan het wel. Kijk, waar ik voor mezelf heel blij mee ben. Dat ik denk van, weet je. De bepaalde dingen gaan nu een hele andere wending geven. Tot ik dit had ik niet voorzien. Want ik had eigenlijk zoiets van, ik schrijf een boek. Nou, prima. Maar ja, op een gegeven moment, daar is zoveel publiciteit aan gegeven. Hè? Het AD, ik heb natuurlijk gewoon hier in de Westlandse krant gestaan. Toen kwam er natuurlijk nog een stuk in gezond zijn en beter worden. Ik heb online, heb ik eigenlijk overal gestaan. Maar ook in weekbladen, maar gewoon landelijk. Dus ja, het is gewoon echt wel wat groter geworden dan wat ik had verwacht. En als je kijkt naar, als je iets wil weten over euthanasie, dan heb je daar ook niet zoveel boeken over. Dat zijn er eigenlijk maar 2. Dus ja, mijn boek is nummer 3. Nou, hoe mooi is dat?
Nou,
ja, ja. Dus er komt natuurlijk gewoon een druk aan. En ik heb voor mezelf nu ook zoiets van, oké, prima. Het wordt deze week geregeld tot er nog een druk komt. En dan laat ik het ook eigenlijk even rusten van, waar wil ik eigenlijk naartoe? Ja, en het grappige, want daar zijn we overheen gegaan eigenlijk. In het feit natuurlijk over happy dance people, wat happy people werd.
Ja.
En nou, dan moeten we even helemaal terug scrollen. We gaan weer even een stukje terug. En dat ging tot ik in mei ook verschillende keuzes heb gemaakt daarin. Omdat happy people, dat is voor mij eigenlijk mijn uitlaatklep met mijn ijsbaden, het winterzwemmen, wat ik doe. Ik geef natuurlijk ook nog kinderen les, ook met ijswater.
De coole kikkers.
Ja, de coole kikkers. Dus dat is, vind ik super cool. Dat is echt heel leuk om de kinderen kennis te laten maken met het ijswater. Op een hele verantwoordelijke manier. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Mijn ademsessies vind ik leuk, dus dat is meer ook in groepsverband. En daarnaast heb ik In de Bloei van het Leven heb ik opgezet. Dat is eigenlijk gewoon onder mijn eigen naam, Hilda van der Burg.nl. Een andere website. En daar is meer zeg maar, vanuit de verbeeldingskracht en vanuit creativiteit. Dus zeg maar, als ik coach, doe ik heel veel creativiteit erbij. Dus schilderen, tekenen, eventueel kleien. We gaan eventueel een stukje lopen. We gaan de natuur in. Ik haal natuurelementen erbij. Dat is eigenlijk echt wel de 1-op-1. Daar komt nog een training van In de Bloei van je leven. Die had ik ook afgelopen 10 september zou ik daarmee beginnen. Maar ik had 1 inschrijving en dat is helemaal niet erg, want dat heb ik nu omgeturnd. Dat is nu een 1-op-1 coaching geworden. Maar ik ga wel door met deze training om dat neer te zetten en waarschijnlijk ook online. Maar dat idee zit in mijn hoofd en dat komt allemaal nog. Maar daardoor vond ik het wel heel belangrijk om die 2 eigenlijk te splitsen. En met De Bloei van het Leven kom ik ook bij mensen in het ziekenhuis, op de oncologieafdeling. En als ik daar natuurlijk om de hoek kom van, ik ben Hilda van Happy, denk ik niet echt dat je op me zit te wachten. Dus misschien wel daarna, op het moment zelf.
Ja.
Op het moment zelf zit je in een hele andere vibe, je hebt te maken met artsen, je zit in een ziekenhuis. Dus de vibe daarin is gewoon heel anders. Maar heel mooi, ik vind het zelf heel mooi. Ik heb ook een paar maanden meegelopen in het Karmahuis als gastvrouw. En ik heb dan een keertje meegelopen ook in het ziekenhuis. Dus daar kan ik eigenlijk, of daar doe ik eigenlijk wel heel mooi werk. En dat hoop ik eigenlijk uit te breiden. In het ziekenhuis, daar staat de deur eigenlijk op een kier. En hij mag nu voor mij helemaal open gaan. Dus dat vind ik echt super. Maar daar zijn we nog mee in bespreking. Dus daar komen eigenlijk hele mooie dingen uit. En ik heb afgelopen keer ook een retreat gedaan in Doornspijk. En dat is de offline retreat. Of retraite, zo kun je het ook noemen. Het is een retreat of retraite. En dat is ook gewoon gaaf. Weet je, mensen moeten de telefoon al inleveren. We gaan mooie wandelingen doen. Stilte-wandeling. We hebben een heerlijke meditatie op de zandvlakte. Dus het is echt thuiskomen bij jezelf. Ja, dus die was ook super gaaf om te doen. Maar ja, nu staat het koude seizoen staat eigenlijk weer op de planning. Dus dan zijn de koude krachtretreats, die zijn er weer. Dus zo springen we eigenlijk van het een naar het ander. Maar 1 ding scheelt, alles is verbonden met elkaar.
Nee, dat altijd. En genoeg keuze voor de mensen om te kiezen.
Dat zeker. Maar
dus,
ja, het is, sommige mensen zeggen ook wel, het is wel heel veel. Ja. En ik heb dat wel eens een keer proberen uit te leggen tot alles wat ik doe, is verbonden met elkaar. Mm-hmm. En wat ik bij de een doe, hoeft niet bij de ander te werken.
Nee,
dus ik kijk vanuit het stuk, vanuit mezelf, En ik kijk ook vooral naar de persoon die voor me zit. Van waar ligt de behoefte?
Ja.
En wat is jouw behoefte? En wat is jouw hulpvraag aan mij? En ik kan niet zeggen van, Pietje, doe ik een ademsessie en bij Klaasje doe ik dat ook. Want ja, het is zo leuk en het zal helpen, mm-hmm. maar niet voor iedereen.
Nee. Ik moet nou denken aan één zin uit een boek die ik las. Het ging over, er zijn natuurlijk ontelbaar verschillende spirituele uitlatingen en oefeningen die je... Ja, kunsten die je kan beoefenen of doen. Maar hij zei ook van als je jouw dingen hebt gevonden, kan je het beste daar helemaal jezelf aan toewijden. Omdat jij in die spirituele beoefening het beste naar voren komt. Of je jezelf het beste kan uiten. En dan kan je nog proberen om alles te willen doen, maar uiteindelijk gaat het om, voel jij jezelf beter door hetgene wat je doet? Of boek jij progressie? Want je kan het overal in gaan zoeken en dan ben je toch weer aan het zoeken buiten misschien ook. Maar als jij jouw ding hebt gevonden, waarom zou je daar niet volledig aan overgeven, aan toegeven aan?
Nou, als ik kijk, ik ben natuurlijk heel vaak van de ene opleiding in de andere opleiding gerold. En dat is natuurlijk een stuk geweest vanuit mijn jeugd. Van gezien worden en een schouderklopje krijgen. Van het feit van je hebt het goed gedaan en noem maar op. Maar is dat het? Nee, dat is het niet. Want het zit in jou. Maar daarvoor ben ik nu wel 56. En als je kijkt dat ik gewoon elk jaar... Dat heb ik me toen de tijd zeg maar opgelegd. Van joh, elk jaar ga ik een diploma halen. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan tot 2 jaar terug. Weet je, toen had ik eigenlijk mijn coaching voor verbeeldingscoach. En dat staat geregistreerd bij School voor Imaginatie. Dus als mensen dat een keer op willen zoeken, is dat wel leuk. De school in Amsterdam. En van Jan Taal, hij is psycholoog. En ja, toen ik die opleiding af had, toen had ik ook voor mezelf zo, het is goed. Weet je, ik heb zoveel waar ik uit kan halen. En op een gegeven moment is het ook wel goed. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel dingen buiten mezelf gezocht. Ik ging ook niet naar binnen. Want ik dacht van, ja, weet je, als ik nou heel veel diploma's haal, dan zeggen heel veel mensen, oh, wat heb je dat goed gedaan. En dat is het feit waar je natuurlijk elke keer naar streeft. Ja. Dus elke keer pak je weer iets op om weer die erkenning te zoeken. En dan was het weer even stil en dan was het van, oh, ja nee, ik ga toch maar weer een diploma halen. Want ja, dan krijg je weer goed gedaan.
Ja,
ja en nu heb ik zoiets van, ik ben hartstikke blij. Ik ben heel blij met mijn rugzak. Weet je, omdat ik eigenlijk van alles eruit kan halen. Maar een echte verdieping... Daarvoor is het los. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik bedoelde me ook niet per se op jou, maar op de jij biedt heel veel dingen aan. Dus mensen kunnen zich daardoor proeven van verschillende dingen bij één persoon. En als de persoon vertrouwelijk is en fijn is voor diegene, dan is het heel erg prettig als je meerdere dingen kan doen natuurlijk.
Zeker, zeker. Kijk, en ik neem ook voor alles mee. En het is op een gegeven moment aan jou, die ik dan coach, het is op een gegeven moment aan jou welke stappen jij gaat doen. Maar ik geef je heel veel tools mee om te kijken van, hé, wat pak je op?
Ja.
Weet je, wie weet is meditatie wel helemaal niets voor je. Het stilzitten bij wijze van spreken, maar een half uur wandelen in het bos past misschien wel bij je.
Ja.
Dus weet je, en dan kan je ook hele mooie resultaten halen.
Ja,
dus het is wat je daarin pakt en doet. En om het terug te reflecteren naar mezelf. Ik weet van alles heel veel. En vanuit voor mezelf de verdieping. Dat is wel eigenlijk mijn creativiteit.
Mm-hmm.
Die ik loslaat eigenlijk op met elkaar, met mensen, weet je. Dus ja, ook mijn opdrachten, weet je wel. Ja, het is Nee, heeft ook wel te maken met creativiteit. Ja. En dat vind ik heel mooi, omdat je vooral door creativiteit kan je dingen zichtbaar maken. En dat kan je dus met schilderen, boetseren, kleien. Ja. Maak je bepaalde dingen wat onbewust zit naar het bewuste. En als ik eigenlijk toch terugkijk naar dat soort dingen, ja, heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Ja. Dus ik denk dat daar een stukje kracht in zit. En waar ook een stukje kracht in zit bij mij is de verbinding. Ik hou heel erg van het verbinden met mensen. Toch op een stuk goed spoor te zetten. En eigenlijk ook wel heel goed te kijken naar zichzelf. Ja. En niet naar een ander.
Ja, mooi. Ik heb een vraag nu, maar meer vanuit het perspectief van de luisteraar. Omdat ik, je had het nu net veel over verbeeldingstherapie en de creatieve uiting. Hoe gaat dat in zijn werk voor de mensen die zitten te luisteren, die denken nu van, oké, maar we gaan schilderen, we gaan dit maken. Maar hoe, ja. Wat heeft dat voor een effect op het proces?
Ja, als je zegt met kunstzinnige therapie, zo heet het ook wel. Door het zichtbaar te maken, dus door te tekenen, te schilderen of dingen op te schrijven, dan maak je dingen voor jezelf zichtbaar. En hoe gaat zo'n sessie eigenlijk? Je komt met een bepaalde hulpvraag. Dus zeg, versterk je veerkracht. Nou, wat zou jij nodig hebben als je qua een symbool of een beeld wat je voor jezelf hebt. Ik werk dan met symboolkaarten, zo heet dat. Maar het kan ook een symbool zijn wat in de ruimte is. Dus een vaas met bloemen of één bloem of dat soort dingen. En daaruit kan je kijken van, ik doe even een voorbeeld van een bloem. Nou, je kiest een bloem, het is de roos, noem maar even de roos. Nou, wat hou jij daaruit voor jouw veerkracht? Nou, dan gaan we eigenlijk samen toch kijken naar het beeld. Nou, wat roept dat op? Dat schrijven we op en noemen op. We kijken naar het beeld en vanuit het beeld, wat eigenlijk ook binnenin is. Dus we doen een soort visualisatie of meditatie. Nou, het was helemaal niet zweverig. Het is gewoon puur dat je je ogen dicht doet en dat je het beeld voor je haalt. En het mooie is dat we de kracht hebben om het beeld in ons hoofd, totdat op een gegeven moment een andere wending geeft. En niet iedereen is een beelddenker. Dus mensen die echt het beeld niet kunnen visualiseren, die kunnen het opschrijven. Maar vanuit het beeld ga je tekenen. En soms, ja, die roos is misschien in één keer wel heel iets anders geworden. En ik doe eigenlijk altijd de kracht van de verbeelding, zeg ik, is er eigenlijk altijd. En je kan jezelf, je gaat nu zelf dadelijk 3 maanden ga je reizen.
Ja.
Daar heb je een bepaald beeld bij. Dus je kan jezelf zien. Of ik zal het nog makkelijker maken. Oké, dat is het simpelste. De meeste mensen die lekker op vakantie gaan, die zeggen, oh heerlijk, volgende week ga ik op vakantie. En dan zeg ik vaak tegen die mensen, oké, als je lekker op vakantie gaat, doe ze je ogen dicht. Ah, zie je jezelf al op dat strand? De zon, je hoort de zee. Hoor je de golfjes? Ah, heerlijk. Je voeten liggen of staan in het zand. Voel je de warmte van het zand? Heerlijk. Ah, cocktailtje in je hand. De meeste mensen zeggen dan van, ja, dat zie ik wel voor me hoor. Heerlijk, heerlijk. Dus
ja, het is in principe hetzelfde.
Ja.
Tenminste, de verbeelding
gaat
gewoon leven.
Dat gaat leven.
En de zintuigen gaan zich.
Die komen erbij. Ja. Dus weet je, dus je gaat op een gegeven moment horen, ja, je proeft de cocktail al, de warmte van het zand onder je voeten. Dus, weet je, dus dat is eigenlijk het mooie, dat je bepaalde dingen laat beleven. Maar de ene kant, dat kan ook een stukje zijn, een stukje verdriet wat natuurlijk in het lijf zit. En als je dat weer gaat herbeleven, is niet leuk, maar de ene kant kan dat soms noodzakelijk zijn.
Ja, en achteraf moet ik weer, ja, mijn ervaring, elke keer als je weer zoiets doorleeft hebt, dan denk je altijd van, nou, was dit het? Want ik voel me nu toch 20 keer lekkerder.
En lichter.
Ja, dat is heel bizar. Dat zo, ja, dat je jezelf eigenlijk altijd tegenwerkt op dat vlak. Maar dat is voor mij ook wel meer een stuk van het ego die dat ons altijd weghoudt van nare gevoelens. En
Dat, maar de ene kant, ja. Het ego heb je ook nodig.
Ja, nee, nou, anders overleef je het ook niet. Nee. Dan zie je er geen gevaar in.
Dus ja.
Dus dat is wel mooi. Er zitten altijd voordelen en nadelen aan alles. Nee, ik denk dat die duidelijk is, hopelijk voor de mensen.
Ja, nou, dat hoop ik ook. Over... Anders kunnen ze altijd kijken, hè? Ja, op de website. Dus dat,
ik zet alles ook in de beschrijving qua website. Ja. Over je boek nog en de link erin voor de mensen. Nou, nu ik het toch weer terugpakken even naar het boek nog. Wat heeft het boek eigenlijk voor mensen te bieden? Voor wie zou jij het boek aanraden eigenlijk? En wat heeft het boek dan voor die mensen te bieden?
Voor mij, vanuit mijn stuk, is het mijn persoonlijk verhaal. Hoe ik ermee om ben gegaan. Mm-hmm. En mensen die daar eigenlijk interesse in hebben. Ja. Dat is het enige, ja. Wat ik eigenlijk erover kan zeggen. Ja.
Ja, mooi. Ik denk ook wel dat juist de boeken die bij mij het goed doen, zijn ook de boeken die de subjectieve ervaring van de schrijver er juist in opgenomen zijn. Zodat je altijd... Dan ga je toch altijd meer... Je gaat altijd merken dat je minder verschillend bent van de ander dan dat je in eerste instantie denkt. En vooral over thema's, misschien zelfs dit, of überhaupt over de dood. Dat het heel interessant kan zijn om iemand zijn eigen ervaring erover te lezen. Dat je toch eventjes naast jezelf kan gaan staan, maar ook weer...
Dat je een soort herkenning erin ziet.
Ja, herkenning en een verruimend beeld kan creëren van... wat soms ook heel benauwend voor jezelf, denk ik, kan zijn. Als je alleen maar in je eigen overtuiging over iets blijft zitten. Althans, dat heb ik heel erg vaak. En het lezen helpt dan juist om die verbreding weer aan te gaan en te zien dat er zoveel andere manieren van kijken en denken en voelen zijn. Wat gewoon een stukje verlichting kan brengen. Ja. Even kijken. Ja, ik heb nog één vraag hier staan. Die heeft niks te maken met de hele podcast of het boek. Maar niet met de podcast, maar niet per se met jouw werk. Om hem gewoon af te sluiten. Nou ja, als jij kijkt naar onze maatschappij, de Nederlandse maatschappij. We kunnen hem groter trekken, maar laten we hem even in Nederland houden. Wat denk je dat deze maatschappij het meest nodig heeft?
Het eerste wat er in me opkomt, liefde. Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt.
En hoe bedoel je dan, wat voor liefde?
Nou, als je kijkt natuurlijk, zeker met coronatijd, wat jammer genoeg waren, er werden al natuurlijk twee groeperingen gemaakt, hè. Voor en tegen. En alle twee is goed, hè? Want ook daarin heb ik geen oordeel. Want iedereen moet gewoon een beslissing nemen voor zichzelf en niet voor de ander. Daarin zag je wel heel veel verbintenis met mensen. En nu lijkt het wel of het nooit is geweest. Iedereen gaat weer zijn eigen gang. Alles gaat weer, alles doet. En dan denk ik wel eens bij mezelf van waar is eigenlijk toch een beetje die verbinding gebleven? Nee, om te gaan zoeken, bij elkaar. Het leek toen ook wel een stukje tot de wereld een heel klein beetje stilstond. Weet je wel, dat langzaamde ook. En
heel langzaam.
Ja,
heel langzaam. Heel lekker langzaam vond ik het.
Nou, de ene kant, ik heb dat zelf niet zo echt meegekregen. Mm-hmm. Want ik ging eigenlijk ook toen door. Want ik was bij de eerste golf, zeg maar. Dus ik was zelf echt wel heel erg ziek. Dat was in maart. En toen ik daar uitkwam, was het eind maart. En toen dacht ik, in welke wereld zijn we beland? Want ja, ik was gewoon ruim 14, 15 dagen van de wereld af.
Ja.
Dus,
toen was er veel veranderd.
En toen was er echt heel veranderd, tot ik dacht, hoe dan? En kijk, ik heb gewoon 15 dagen hele hoge koorts gehad. Dus de ene kant, daarom heb ik het besef niet echt meegekregen. Maar daarna had ik wel zo, jedem. En ik, op dat moment had ik ook echt zoiets van, oh, ik moet de wereld redden, weet je. Dus dat had ik ook. Dus ik ging voor iedere verzorgingscentrum, ging ik eigenlijk over woonzorgcentrum, want dat bestaat niet meer. Dus het zijn woonzorgcentrums, daar ging ik dansen voor de mensen, weet je wel, in de tuin van joehoe, of op het balkon. Ik dacht, ja, die mensen moeten blijheid en vreugde en dat. Ja, en dat hoop ik eigenlijk voor iedereen, voor heel Nederland, maar eigenlijk voor heel de wereld. Zeker als je nu kijkt natuurlijk weer de oorlogen. En dan denk ik, die hoeven er gewoon niet te zijn. Het gaat nog steeds over macht en over geld. En dat vind ik eigenlijk jammer. Want het ene land verkoopt de wapens bij de ander en die verkoopt het weer door. En die is nog een grotere macho dan de ander. En het heeft allemaal te maken met geld. Weet je, ja, geld en macht. Ja. En dan denk ik, als we eigenlijk gewoon allemaal heel simpel zijn, dan hoeven we helemaal geen oorlog. En dan kunnen we eigenlijk gewoon met elkaar, naast elkaar leven. Ja. En
ja, het antwoord is vaak simpeler dan dat we denken of zo. Of, nou ja, niet simpeler dan
nou,
we denken.
Nou, we maken het, nee, de ene kant, er is zoveel machtsstrijd onder de mensen. En dat is nog, weet je. En er wordt natuurlijk gewoon echt een verschil gemaakt tussen arm en rijk. En dat is het. Terwijl eigenlijk, we zijn allemaal op de wereld gelijk. We moeten allemaal naar de wc. Weet je, we moeten daar allemaal onze behoeften doen. Dus daar zijn we allemaal glijk, hoe je het wint of keert.
Echt niet te veel waarde aan.
Het is heel veel het materiële, weet je. Als de buurman of buurvrouw een grotere auto hebt, ja, wordt het misschien wel tijd dat wij ook een grotere nemen. Maar waarom? Wees blij met de dingen wat je hebt. En ik kan echt begrijpen van het feit van, hè, als je jong bent, tuurlijk, dan heb je een bepaald ideaalbeeld. Dat heb ik ook gehad. Mm-hmm. Weet je? Maar ik heb er ook keihard voor gewerkt, voor het stukje wat ik nu heb.
Ja.
Maar ik merk ook weer daarin, in het stukje van, is het dan zo belangrijk? Maar het geld speelt nog wel steeds een rol in de maatschappij. En dat kan ook niet anders, omdat we gewoon dingen moeten betalen. En we moeten zorgen dat de hypotheek betaald wordt. Kijk, een dure auto hoeft niet, want je hebt een fiets en je kan lopen. Maar weet je, maar als je wil wonen, dan moet je daarvoor betalen.
Ja.
En dat is met het eten ook. Ja, niet iedereen die kan een moestuin permitteren. Weet je, dat gaat gewoon niet. Maar misschien zou dat wel heel fijn zijn.
Mm-hmm.
Weet je, want wat je in de supermarkt krijgt, ja, weet je, ik denk dat je het 500 keer moet afspoelen. Want ja, daar zal ook wel weer iets in zitten. Maar weet je, en het is ook weer gemakzucht. Ik loop ook heel gauw even naar de supermarkt en denk, oh ja, ik haal het toch maar even. Terwijl ik eigenlijk weet dat de komkommers vanuit de moestuin 10 keer lekkerder zijn. Het is nu de tijd niet, maar voor buiten dan. Hè? Ja. Binnen kan het wel. Maar ja, daar zit ook gewoon een verschil in. En daarin hebben we dus elke keer je keuzes.
Ja, weet je welke vraag ik dan altijd zo vaak in mijn hoofd heb? Als jij hier dan over praat, van waar is het dan, hoe zeg je dat? Waar is de verkeerde weg ingeslagen? Of wanneer hebben we onszelf overgegeven aan het stemmetje in je hoofd dat zegt, oh, maar dit kan wel een keertje, maar je weet dat het de omgeving schaadt, of dat het überhaupt jezelf ook schaadt.
Maar dan kom je terug natuurlijk bij de Bijbel. Hè? Als je natuurlijk eigenlijk christelijk bent opgevoed, dan kom je terug naar de Bijbel van het Adam en Eva verhaal. Weet je, dan begint het eigenlijk alweer met de slang.
Ja.
Weet je, maar het mooie is, de slang wordt weer herhaald naar de kundalini. Weet je, want als de slang natuurlijk omhoog, hè, dan ben je in verbintenis met het universum. Terwijl je eigenlijk het mooie is dat je in verbintenis staat met alle elementen. En op het moment zijn we eigenlijk vanaf de natuur. Ja, we leven niet met de natuur. Terwijl eigenlijk de seizoenen daar ook bij horen. Nu de herfst ook, hè, we mogen los gaan laten. En vanuit de herfst ga je de winter in. En de winter is in principe de verstilling naar binnen. Mm-hmm. Maar daar zijn we helemaal niet meer mee bezig. Waarom? In de winter hebben we toch centrale verwarming. We doen een muts op, we doen een sjaal op. Ja. Weet je dat? Dus daarin is ook zoveel veranderd. Mm-hmm. En ik denk ook wel... Weet je, wij zijn natuurlijk ook... We worden steeds intelligenter van het feit vanuit vroeger.
Ja.
Kijk, en dan zijn er natuurlijk heel veel discussies van... Ja, waar komen we dan echt vandaan? Ja, weet je, zijn het de apen? Is het misschien een heel ander ras? Zijn we uit, weet ik veel, ontstaan? Ja, dat is ook de vraag. Ja, dat is ook super interessant, omdat natuurlijk... Ja, maar dat is weer een andere podcast,
ja,
denk
ja,
ik.
Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat hou ik me ook altijd nog bezig.
Ja.
En daar zijn ook al zoveel verschillende
dingen. Ja, weet je, en kijk, en dat vind ik ook zo mooi. Ook hè, bij wijze van spreken met discussies of wat dan ook. Jouw waarheid hoeft mijn waarheid niet te zijn. En mijn waarheid hoeft jouw waarheid niet te zijn. En als we een stukje oordeel los kunnen laten van de ander... dan kan je misschien daar ook veel meer in een soort verbintenis met elkaar gaan, eigenlijk. En vaak zien we het eigenlijk of als een rivaal of... Ja, of tot daar wat zit. En ik denk als je bepaalde dingen omdraait en het in liefde kan bekijken. En dat is ook naar het verleden toe. Want het verleden kan je niet veranderen. Daar kan je alleen van leren. En het mooie is als je zegt van ik leef in het nu. En tuurlijk, ik maak ook mijn toekomst. Hè, mijn toekomstdromen. En ik ga er ook vanuit tot ik ze waar ga maken. Weet je, en die heb ik wel. Maar op het moment zit ik hier met jou aan een kopje thee aan de tafel. En ik weet niet over 10 seconden bij wijze van spreken. Die zijn nu alweer voorbij waar ik ben. Maar begrijp je?
Nee, die snap ik, ja.
We zijn dus... ook snel vergeten om het nu te pakken.
Ja, en aandacht schenken aan... Ja, letterlijk nu eigenlijk aandacht schenken aan de persoon die dan tegenover je zit... Maar wat jij net zei, ik moest denken aan het stukje waar je zei over jouw waarheid of niet mijn waarheid te zijn. Ik dacht altijd, hoe zeg je dat, onze subjectieve ervaring wordt best wel weggemoffeld door alles wat zo objectief mogelijk moet zijn en wat voor iedereen geldt. Maar het ondermijnt elke keer wat ik ervaar van de wereld en hoe, ja, wat deze wereld doet met mij ook weer. En dat vond ik zo, blijft me ook nog steeds boeien, dat mensen zo erg gehamerd zitten op wat is zo objectief mogelijk en hoe kunnen we dat zo breed mogelijk verkopen of aan de mens brengen, lijkt het wel.
Nou ja, dat is tv, toch? Ja.
Waardoor we gewoon niet meer weten wat wij zelf voelen of wat wij vinden letterlijk van dingen.
Kijk, als je natuurlijk op de tv... Hoe lang zijn we niet voor de gek gehouden? Ik ook. Blue Band had op een gegeven moment wit brood. Mm-hmm. Blue Band, wit brood. Oh, ja. Maar het was volkoren. Ja, er zat geen één volkoren druppel in. Uh-huh. Of nootje of graan.
Mm-hmm. Ik weet niet waar je het over
hebt. Weet je het? Dat was echt wel grappig. Want toen zei ik, oh, dat is goud. Want ja, die meiden wilden ook alleen maar wit brood. Dus ik had Blue Band, wit brood. Wat voor koren bleek te zijn? Ja, achteraf denk ik van ja... Maar ja, dat is toch met heel veel dingen.
Ja, dus ja. Nee, dat is allemaal...
En het mooie is daarentegen... Doe zelf onderzoek. Weet je, je moet zelf gewoon gaan kijken van... wat wel en wat niet. En wat wel bij jou past en wat niet. Maar ja, als je natuurlijk alles maar gelooft... en de massa achteraan gaat... Ja, waar blijf je zelf dan? Dan word je dan. Ja, dan ga je mee met de massa. Terwijl ieder mens is zo uniek. Mm-hmm. Weet je, en ja. Ja, ieder mens is uniek en iedereen hoort hier op zijn manier te zijn, met zijn en haar talenten. Ja. En die zijn voor iedereen mooi en uniek.
Ja. Ik denk dat ook vaak wel gewoon de. De uitdaging is vooral hedendaags. Of vooral hedendaags. Wat steeds meer de uitdaging lijkt te zijn.
Tuurlijk, om je authentieke zelf te zijn.
Ja, en die te onderzoeken. Ook omdat we gewoon door een trechtertje heel het leven worden getrokken. Tenminste op school dan.
Ja, maar dat begint daar natuurlijk al. Ja. Weet je, we worden toch al in hokjes gedouwd. We krijgen al nummertjes op. En dat is al vanaf jongs af aan. Ja. Wordt dat eigenlijk gedaan. En dat geeft niet, weet je. En het is te hopen tot eigenlijk de maatschappij, tot het dadelijk zo weer zichzelf ontwikkelt. Mm-hmm. Tot je kind mag zijn. En tot je leert eigenlijk van de natuur en van andere dingen. Weet je, tot je daar veel meer mee bezig bent dan in een hoekje, bij wijze van spreken. Dus er zijn eigenlijk ook wel vanuit de laatste jaren natuurlijk ook wel hele mooie alternatieven ontstaan om eigenlijk ook wel weer dichter bij die natuur te komen. Maar ik denk dat dat voor iedereen zelf is. En iedereen maakt daar zelf een keuze in.
Ja. Nou, je hoort het.
Ja, zeker.
Meer aandacht en liefde schenken aan het nu. Aan jezelf.
Vooral aan jezelf. Ja.
Ja?
Ja, ik zeg altijd van, je wordt geboren alleen, je gaat alleen. En wat maak je in het tussenstuk wat leven heet?
Zullen we daar gewoon afsluiten?
Daar sluiten we mooi mee af. Ja. Ik vind het hele mooie.
Voor de
Dankjewel.
Mensen thuis. Bedankt voor het luisteren, als eerste. In de beschrijving zou je nog heel daar site vinden van Happy People. De link naar het boek. Als jij een link hebt natuurlijk, voor het boek, voor de mensen die het interessant vinden. Dan zit er voor mij niks verder op om hem nu af te sluiten. En hopelijk heb je genoten van de podcast. En dan zien we jullie graag volgende keer terug.